Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze aflevering praat ik met Edo Berger, die alweer een jaar of 20 actief is als comedian. Eerst als lid van cabaretgroep Schering en Inslag en daarna solo. Hij is ook regelmatig in het buitenland te vinden met Engelstalige optredens. Maar hij is ook al sinds 2013 te horen op Q Music, waar hij in de ochtendshow de Q Musical maakt. Het enige comedy item op de Nederlandse radio ooit dat apart vermeld werd bij de uitreiking van de Zilveren Reismicrofoon, een belangrijke prijs voor radioprogramma's.
Als je je ouders uitnodigt om te komen kijken, wordt kosmisch de kans groter dat je finaal op je muil gaat.
Edo is al vaker genoemd in deze podcast. Hij maakte namelijk samen met comedian Jeroen Pater de documentaire Dictator van de Comedy over de legendarische organisator Hans Kotman. Natuurlijk hebben we het over Hans en we geven 3 dvd's weg van de documentaire. Heel veel plezier, dit is de Elektra Podcast met Edo Berger.
Ja, ik ben al bij al zo lang geleden begonnen dat ik het niet hard durf te zeggen, omdat het gewoon sneu wordt. Maar ik ben toen gaan studeren meteen de kleinkunstcursus bij het cursusinstituut van de UvA gaan doen.
Ja.
En daar klassiek een paar andere jongens tegengekomen en daarmee geschreven. En dat werd cabaretgroep Schering en Inslag. Mooie klassieke naam. En we zijn ook, zoals je dan doet, want je zat totaal niet, we zaten helemaal niet in het circuit of zo. Gewoon meteen ons vierde optreden was onze auditie voor het AKF.
En welke jaargang van het AKF? Toch een jaartal.
Ik denk dat 2000 was.
Ah, oké, okay, ja.
2001. Ik was echt heel jong. Want toen haalden we de halve finale. En toen stond ik was 19. En toen stonden we in de halve finale en we waren geregisseerd door Pieter Bouwman. En we hadden nog geen echte tour, maar we hadden 6 try-outs in theaters en shit. En vervolgens, ja, we wisten nog steeds niks. Dus toen zijn we maar meteen zijn we aan Groningen gaan meedoen. En daar haalden we de finale. En toen wonnen we niet. Nou, dan gaan we maar aan de Leids meedoen. En toen haalden we daar de finale. Nou, dat is een reeks waar ik nu mijn linker piemel voor zou geven. Op dat moment heb je echt geen idee. Maar daar 4 jaar mee gespeeld. En toen dat viel uit elkaar. Omdat gewoon iedereen de dingen moest gaan doen die uitstelden.
Wat voor cabaret maakten jullie?
We werden op een gegeven moment een keer bij de finale van het Deltion Cabaret Festival. Weilen werden we omschreven als 4 jongens die heel graag de Vliegende Panthers wilden zijn. Waar we heel boos om waren. Want ja, we waren namelijk 4 redelijk slimme, blanke jongens. En we deden liedjes en sketches. Dus ja, dan lijkt het er al vrij snel daarop.
Ja, dat is wel echt iets waar de Vliegende Panthers mee begonnen zijn. Dat was daarvoor nooit gedaan.
Nou ja, dat ook trouwens inderdaad. Maar ja. Maar nee, het was studentico's in de mindere zin des woords en ook in de goede zin des woords. Dus het was Het was best wel gewoon snel en raar. En we hielden van gekke clues. En we deden hele rare verwijzingen en zo. Achteraf, we zijn een paar jaar geleden een reunieoptreden gedaan. Toepasselijk getiteld, daar zit helemaal niemand op te wachten. in het Ostade Theater, waar we zowaar toen een avond hebben bijgeboekt, omdat hij uitverkocht.
Oh, wow.
En mijn vriendin, tegenwoordig vrouw, die mij daar niet had gekend toen ik met de schering zat, die zag eraf. Dat was echt heel leuk. Is echt waar? Ik had niet gedacht dat het... Okay.
Je had een heel lijstje met optredens, dus daar gaan we straks ook zeker in. Maar wat voor plekken speelden jullie anders dan festivals?
Ja, dat nou...
Want wat voor plekken waren er toen om met een groepje van vier jongens die heel graag de Vliegende Band is op te treden?
Ja, nou ja, niet zo veel. In ieder geval als je gaat denken aan try-outs. Goedkoop cabaret. Tripodium, dat altijd in het Crea is nog steeds, van de UvA.
Ja, tot recent.
Dat was toen redelijk nieuw. Dus toen kwamen wij daar nog binnen. Inmiddels is Goedkoop cabaret echt van... Nou, als je een keer genomineerd bent geweest voor de Polifinario, kan je misschien een keer daar try-outen?
Ik zou er allerlei dingen over kunnen zeggen. Ga ik na de opname doen.
Ja, precies. En tel jou dat ik ook bevriend ben met een aantal die mensen uit die tijd. Dus dat had je. En god, waar nog meer? Eigenlijk veel studentenverenigingen. Want dat is wel... Ja, en zeker als je in de finale van het Groninger staat, dan krijg je gewoon wel dat heel veel studentenverenigingen in Nederland aan de bel trekken. En dat waren altijd gewoon hele leuke optredens. Dat was wel ons publiek. Dat was wel echt een goed lotrappen.
Maar waren die, als ik denk aan een gemiddelde studentenvereniging en wat voor opstelling dat is, waren die er zeg maar technisch op ingericht om met vier man op een podium te staan?
Die vier man, dat lukte wel. En dat was nog wel een voordeel. Want je bent met z'n vieren, dus je maakt een hoop indruk en een hoop lawaai. Weet je wel? Maar we hebben een keer voor de HES in Pathé Arena opgetreden.
De hogere economische
school. Ik weet niet of misschien zal die bij de HVA horen. En we hadden gezegd, ja, we hebben een piano nodig. We hebben een keyboard nodig. En toen kwamen ze sowieso aan met best een... Nou, ik zou niet zeggen een speelgoed keyboard. maar het was ook geen... Shostakovich had er niet op gespeeld. En dat is niet het enige. Maar de Pathé Arena, dat zijn hele grote bioscoopzalen.
Ja.
Het is heel breed. En het snoer van het keyboard... was krap 1,5 meter lang. Niet eens. Dus we hadden een podium. Ik denk dat het serieus dat het 30 meter in de breedte was. En helemaal links zat op een tafel, bij een tafel die ze ergens vandaan had getrokken aan het keyboard, zat Jasper Rebel, onze muzikant, die zat daar te spelen. En echt 5 blokken verderop waren wij onze sketches aan het doen. En we hebben ook natuurlijk de klassieker gehad bij een studentenvereniging, ik weet niet welke het was, dat we zeiden, we hebben een geluidsinstallatie nodig. En toen kwamen ze met zo'n rond draagbaar, zo'n dingetje dat je aanzet als je aan het schilderen bent. Zeg
zo'n,
maar.
Zo'n boombox.
Zo'n boomboxje kwamen ze aan, waar ook gewoon helemaal geen aansluitingen op zaten. Dus dat... En gelukkig, zijn gek genoeg ook wel weer veel van die verenigingen waar zo'n oude tingeltangel piano staat. Echt zo'n upright piano. Ja. En dat is dan wel heel... Dat is dan wel heel
leuk. Maar dat past ook.
Precies, dat is gewoon helemaal goed.
Maar dat is ook, ik denk als je bij een studentenvereniging aankomt waar alles gewoon smerig en een beetje krakkemerkig is. Er staat zo'n piano. Natuurlijk is er niks beters dan dat. Maar een Pathé Arena met gewoon 4D beeld en Dolby Surround. Nou goed, zal toen minder zijn geweest. Maar alsnog verwacht je op zijn minst.
Nee, het probleem met bioscopen is dat mensen altijd denken, oh ja, dat is hartstikke geschikt. Het heeft mooie stoelen. Alleen de lampen, als er lampen hangen, kan je er niet bij. Nee. Want die worden nooit verzet. En die lampen zijn altijd, bijna altijd gericht op het scherm. Niet op voor op het scherm.
Ja.
Dus ik heb zo vaak in het donker gespeeld dat het gewoon net erboven. Laatst nog een scholenvoorstelling met Mark van Vliet op Texel inderdaad. En dat inderdaad, dat de lampen inderdaad, die stonden gewoon net niet op ons. En de geluidsinstallatie, de echte geluidsinstallatie van de bioscoop, mag je vaak niet gebruiken.
Ja.
Dus dan moet er toch iets neergezet worden. Maar goed, het ziet er wel, ja, het ziet er leuk uit.
Maar goed, schering in de inslag. En wanneer zijn jullie ook weer gestopt?
We zijn 2004 gestopt, denk ik. Ik was net iets jonger dan de rest, maar daar is dus afgestudeerd. En eentje die kon een jaar naar Oxford met een beurs. Ja, dat moet je ook doen.
Ja.
En eentje die was aan het promoveren als criminoloog. Die ging een half jaar naar Angola. En de derde, die studeerde geneeskunde. Die moest echt een keer aan zijn co-schappen beginnen. En hij gebruikte echt al 2 jaar lang de cabaretgroep als voorwensel om dat niet te doen. Dus zijn we een tijdje weer uit geweest. En toen we terugkwamen was het idee van ja, iedereen had het druk van we gaan wel door. Maar dan gewoon voor de lol en voor het plezier. En dat werkte niet. Ja. Je moet een beetje het heilige vuur hebben van het moet groter en mooier. Dus na een tijdje toen zijn we ermee gestopt. En toen had ik voor het eerst in mijn achterhoofd iets van weet je, misschien wil ik wel dit in mijn eentje doen. En kan dat ook? Is dat een optie als beroep?
En toen,
fuck jou. Ik ga gewoon eerst. Ik heb natuurlijk zitten nadenken over me op deze. Gewoon het meest legendarische wat we hebben gehad met Schering Inslag. Nou, op die pittoresk kut was dat we op een gegeven moment een van ons die had een voicemail. Die ging ongeveer als volgt. Dat is, goeiedag. Spreek met Jan van Neren van de Weijer in Boxmeer. We hebben hier binnenkort een kleine braderie. En daar zetten we wat optredens neer. We vroegen ons af of jullie daarin geïnteresseerd waren. Nou, het woord braderie valt vaak in deze podcast. Dus wij naar de braderie van de Weijer in Boxmeer. De Weijer in Boxmeer is een heel mooi theater. Dus wij dachten, vet. Maar het bleek dat er op het plein daarvoor, op het park ervoor, was een braderie, je weet wel.
Ja.
En er was een tent, ook een woord dat veel valt in deze podcast. Een tent die aan 3 kanten open was. En dan met van die tuinstoelen erin en een podium. En er was een...
Ja, ik moet even kijken, een tent aan 3 kanten open.
Ja, dat dus je hebt wel achterwand, zeg ja, maar. Maar verder is het gewoon... je wordt niet nat en dat is het. En er was een doorlopend programma. En wij zouden 2 of 3 keer spelen. Het programma dat liep uit... Dat liep uit. En op een gegeven moment...
Wat hadden ze nog in het programma?
Nou ja, gewoon wij waren de enige externe act volgens mij. Gewoon gewoon allemaal lokale gizzel, weet je wel. Ja. Lokale groepjes. En op een gegeven moment was het iets van... Fuck it, Boxmeer is echt een end weg. Dat moet echt nog wel naar huis strakjes, weet je. En toen hadden we afgesproken... dat we iets eerder in het programma ons tweede optreden mochten doen, of ons laatste optreden. En toen waren we zeg maar voorgedrongen voor de harmonie. En die waren not pleased. En de harmonie stelde zich toen op langs de rand van de tent met allemaal van die gekleurde jasjes met zo'n embleem. Veel nog met de instrumenten in de handen. Ken je die clip nog van Smooth Criminal van Michael Jackson? Dat op een gegeven moment dat komen er allemaal mensen met guns binnen... die zich zo opstellen zo langs de balkons. en zo ons schot nemen. Nou, dat. En die zee met witte tuinstoelen bleef grotendeels leeg. En Thijs Niemands verdriet van onze groep... die probeerde toen de boel te redden door... we stonden op het podium en die zeiden... Nou, als we dat een beetje doen, dan gaan wij nu optreden. En dan gaat iedereen van de fanfare kijken. En dan daarna dan gaat fanfare optreden. En dan gaan wij kijken. En toen had hij de dodelijke fout gemaakt om de harmonie fanfare te noemen.
Daar ga je.
Ja, pek en fucking veren. En het verschil tussen
harmonie... Ik heb totaal geen idee wat het verschil is.
Fanfare is alleen koper. Ik heb het later ook opgezocht. Ik denk dat blijkt nuttige kennis te zijn. Maar...
En harmonie is dan koper en slagwerk.
En van die tingels en gewoon. En
dansmariekes.
Ja, precies. En andere vormen van huiselijk geweld. En,
gezellig.
Gezellig. Maar daar zijn we toen inderdaad... aan het einde in relatieve stilte het podium afgelopen, rechtstreeks de auto in en naar huis gereden. Maar het mooie is, we hebben er een sketch van overgehouden. Want wij waren voor het optreden al dagenlang lol aan het trappen over die voicemail van Jan van Neren. Dat is een sketch geworden waar we de hele tijd... De uitdaging was, je moet iets verzinnen dat niemand meer nodig heeft. En jij bent Jan van Neren uit als een nieuwe kuttige Brabants plaats. En dan vul je dus in. En dat werd dus dat, ja, gemiddelstroom Jan van Nerven uit Sint Oedenrode. Ik heb hier nog 24 pallets met placemats met erop de tekst: de EQ wordt van ons allemaal. En ik vroeg me af of daar misschien interesse in had. En goedemiddag, Jan van Nerven uit Drunen. Ik heb hier nog 48 dozen met daarin jubileummokken met daarop gefeliciteerd Paul en Linda McCartney met jullie 25-jarig huwelijk. En, nou, volgens mij, die is trouwens een vliegend pad. Nee, we hadden inderdaad, ik heb hier nog 2400 Fido Dido shirts. En, nou, daar hebben we uiteindelijk, die hebben we allemaal achter elkaar opgenomen. En daar hebben we, die speelden we af in de pauze van onze avondvullende. Gewoon een soort eindeloos antwoordapparaat.
Wat goed.
En nu nog steeds, we hebben natuurlijk een WhatsApp-groepje nog steeds. En altijd als er iets gecanceld wordt of niet doorgaat, of een plan gaat niet door, dan is het weer in de appgroep. Ja, gewillig speelt Jan van Nerven uit Brunsum. Ik heb hier nog 2400 herdenkingsmedailles van de Trump Kim Jong-un bijeenkomst en het Peace Agreement, en, nou, et cetera. Zo zie je dus, alleen uit leed wordt kunst geboren.
Oh, top. En toen ging je, toen dacht je, oké, ik kan dit alleen en dat gaat misschien ook wel iets worden.
Ja, ik heb mijn studie eerst afgemaakt netjes. En ik was gaan werken bij 3FM als redacteur en later als sidekick. En toen dacht ik, oké, ik ben al niet zo zelfgedisciplineerd. Als ik nu ook nog solo daar heel hard aan ga trekken, dan komt die studie nooit af. Dan heb ik 2 jaar niet opgetreden. En toen ben ik echt begonnen. En toen heb ik eigenlijk het befaamde open mic circuit grotendeels overgeslagen. Want inhoudelijk en qua stijl begon ik helemaal opnieuw. Solo, het is totaal anders. Weet je, met zo'n cabaretgroep. Wij hadden nooit gebrek aan materiaal. Want we waren de hele tijd met elkaar aan het geinen. Dus er waren altijd wel ideeën. En het is altijd gewoon, ja, weet je, sketches, meneertje A komt meneertje B tegen en zo. En dan in je eentje op podium staan. Cabaret of stand-up is zo anders. Maar ik kende natuurlijk wel een hoop mensen nog. Anjan Toonstra was toen ook solo gegaan. Die kenden we vanuit het Groninger Stand-up Cabaret Festival.
En heeft ook volgens mij ooit kameretten gewonnen.
Daarna kameretten gewonnen, ja, met Anjan en Sofie. Ja. Sofie van den Enk inmiddels ook af en toe op tv. En die overigens een cabaretduo waren en een stelletje. En dat ik was echt blijkbaar de enige die dat niet door had. Dus het heeft me echt heel weinig gescheeld. Want ik had geprobeerd Sofie
te versieren.
Ja, hallo. Maar ik had echt,
dat is een leuk jongen.
Ik dacht altijd ook van, god, wat zitten die twee gezellig over elkaar heen verstrengeld. Maar het was, heb ik al gezegd dat ik heel naïef ben? Nou, maar Anjan die was toen de Hyena's begonnen. Het comedy gezelschap in Groningen. Dus ik kon Anjan een berichtje sturen, maar helemaal gekomen spelen. Nou, dat kon. En zo kende ik meer mensen.
Overigens, de Hyena's, een gezelschap met toen ook Marijn Scholten en Pieter Jouke en Ronald Smink.
Ja, precies. Dat was hartstikke goed. En ik had 1 keer met Schering Inslag voor, daar komt hij, Hans Kotman gespeeld in Club 8 in Amsterdam. En die vroeg me daarna voor solo. En toen speelden we in Studio Dependance in Breda. En daar was Arie Komen, de headliner. En Arie heeft toen achteraf mijn nummer gevraagd. En die heeft me opgebeld om te zeggen, hey, dat was best leuk. Zou je misschien bij Night of Comedy willen meespelen? Toen de theatertour van, zeg maar, dit was in de tijd dat stand-up comedy nog net een hype was en dat je theatertours overal had.
Ja.
Met comedians, met Bob McLaren, Martijn Oosterhuis, Wilke Terwijn, et cetera.
Tim Frans heeft er.
Tim Frans, ja, precies. Rijn Pandé. En dat heb ik toen gedaan. En ik was wat nederiger ineens. Dat ik vind nu wel eens dat ik als jonge comedians, waar ik denk, oké, zo goed ben je nog niet, gast. Maar toen ik keek naar mijn eigen speellijst, die helemaal teruggaat tot aan het begin, toen dacht ik, holy shit, van die solo optredens, Night of Comedy in de Orangerie, in Heerlen, geloof ik, voor een paar honderd man. Dat was ook wel mijn 9e of mijn 10e optreden als solo. Ja, dat ik dacht, ik moet eigenlijk mijn mijl houden. Ik was ook gewoon eigenlijk. Maar goed, en eigenlijk toen, maar ik heb dus dat het echte open mic circuit, ik heb er niet heel lang in rondgedold. En gek genoeg bedacht ik laatst pas dat dat misschien maar eigenlijk dat het net zo nadelig is geweest als voordelig. Want ik heb nooit een moment gehad dat ik bewust nadacht over, oké, waar ga ik beginnen en waar wil ik heen? Ik had gewoon optreden, dus ja. Dat ging vanzelf. Terwijl als ik vanaf nul was begonnen, dan had ik gewoon gedacht, oké, waar zijn de optredens? En dan was ik bijvoorbeeld Comedy Café binnengestapt. Ik heb jaren comedy gedaan en nooit Comedy Café gespeeld. Ik heb één keer Toemler gedaan. Terwijl met de wetenschap van nu had ik net zoals vele anderen, had ik gewoon eindeloos lang de bar schoongelikt in Toemler.
En heel vaak gemaild of er een plek was bij de open mic.
Precies. Ja. En ik heb op een gegeven moment, ik had me nog eens een keer aangemeld voor de open mic. En op die avond zelf, ik was ziek geloof ik, maar het kon niet. Er was iets. En er was niet, was geen 06 nummer of zo. Dus de kassa was ook niet open. Dus ik heb ze 's middags gemaild. Zei, sorry, ik ben ziek. En toen kreeg ik een hele hooghartige mail terug van, wie denk je wel dat je bent? En er zijn mensen die dit heel erg graag, die heel erg laten. En ik had teruggestuurd ook van, ja, ik wil heel graag, maar ik ben gewoon echt ziek. Sorry, ja, weet je wel.
Zij kregen ongetwijfeld ook mensen die gewoon een keertje wilden stand-uppen.
Ja,
en
ik had echt zoiets van,
ik voel wat raars in mijn buik. Ik ben ziek. Ja, dat heet zenuwen.
Ja, ik had ook zoiets. Kijk, ik snap dat zij natuurlijk niet wisten wie ik was. Maar ik had iets van, ja, ik heb al een paar honderd optredens onder mijn gordel, Tilly. Ik zit niet inderdaad met echt kotsend van de zenuwen vanuit in de trein. Vanuit Ruurlo.
Ja.
Om een keertje in de grote stad, ik ben nu gewoon willekeurig accent door elkaar aan het gooien, maar om daar een keer een optreden te doen.
Maar wat is het grootste, denk je, dat je, of wat je gemist hebt, al dan niet, of je het nu ingelopen hebt, aan het kleine circuit overslaan? Of het open mic circuit?
Wat ik zeg, ik had al optredens. Ik had vrij snel best een aardige speellijst. Op leuke plekken. En ook best wel gewoon in verhouding tot hoe lang ik bezig was, wel aardig betaald. Maar daardoor heb ik nooit een fase gehad waarin ik heel bewust heb gekeken naar, oké, waar zijn de optredens en waar zijn de goede optredens?
Ja, ik bedoel ook vooral, hield het je tegen in bijvoorbeeld ontwikkeling van materiaal, van je persona op podium?
Een beetje in de zin dat als ik het ritme toen had aangenomen om gewoon wekelijks even de open mic mee te pakken, dan was ik sneller beter geworden. Dat ook wel, ja.
Ja.
Ja. Maar vooral, ja, weet je, ik vond het als vrij snel goed gaan. Maar het ging natuurlijk niet overal goed. Daar was het ook wel eens hommeles.
Ja. Nou, wel, ja, misschien is het een vraag voor later, maar het zit nu al in mijn hoofd. Je vertelde dat jullie misschien een inslag met z'n vieren voor de koperblazers van Boxmeer. Ik ben het
juist,
vergeten.
Ja.
Stonden. Dan ga je met z'n vieren dood. Want er was geen reactie. Maar is het anders als je in je eentje doodgaat dan als je met z'n vieren op podium staat en doodgaat?
Ja, zeker. Met z'n vieren. Het ook naar een optreden gaan was altijd al lollig. Het was altijd leuk. Dus echt die pijn van, oh mijn god, wat was dit kut. die had je gewoon niet zo.
Ja.
En wat ik zeg, je bent met z'n vieren en je hebt ook nog eens liedjes. En we maakten een hoop lawaai. Het is een beetje als dat je in een band zit en je moet ergens spelen op een achtergrond, op een feest of zo. Kijk, als mensen luisteren is het mooi, als mensen het niet luisteren, dan is het minder erg. En zoiets heb je ook met zo'n cabaretgroep. Nee, in je eentje doodgaan is veel meer doodgaan, inderdaad. En toen deden we ook nog nauwelijks bedrijfsoptredens. Ik vind altijd, kijk, bij een comedyclub of zo, bij een theater, als het niet goed ging, dan loop je daar aan de coulissen in en heb je een achteruitgang. Daar is hij voor.
Ja.
Weet je wel, maar bij bedrijfsoptredens, dan moet je daarna nog eventjes hallo zeggen op die borrel met die hapjes en je spullen pakken. En dan moet je altijd, je moet echt door het hele fucking pand nog langs de receptionist.
Dag, hè?
Weet je wel.
En hoe ging het?
Ja, precies. Dan moet je die facturen ook nog sturen. Dat is echt een stuk pijnlijker, inderdaad.
Want je noemde al Hans Kotman.
Ja.
En wat ik fascinerend vind, je zei, ik heb het open mic circuit overgeslagen, maar je bent wel in het Hans Kotman circuit terechtgekomen. Zodanig, want Hans is al vaak voorbij gekomen in deze podcast. En ook de documentaire die jij over hem hebt gemaakt, samen met Jeroen Pater, dictator van de comedy. Ik heb al geprobeerd Hans te omschrijven. Meerdere mensen hebben dat al geprobeerd, maar ik denk dat van veel comedies, of bijna alle comedies in Nederland, jij misschien wel eens een van de beste kent.
Ja.
Ook omdat hij dicht
bij samen met Jeroen Pater, ja.
Samen met Jeroen Pater. Wat was jouw eerste indruk van Hans toen je die show voor hem deed?
Nou, zoals gewoonlijk bij bijna iedereen, mijn eerste indruk van Hans was god, wat een amabele, erudite, intellectuele theaterliefhebber. Die ook is, overigens. Dat wil ik meteen gezegd hebben. En ik weet je, vervolgens toen inderdaad in Studio Dependance in Breda. Breda is ook de woonplaats van Guido Reijers. Guido die kwam kijken, volgens mij gewoon om Arie even te zien. En toen viel het me op dat Hans best wel een serieuze partij moeite aan het doen was om Guido Weijers het podium op te krijgen op een manier waar Guido Weijers niet op zat te wachten. Spoel door naar het beroemde benefiet optreden in, hoe heette dat? Uiteindelijk de Belastingdienst in Rotterdam, waar in een tent eronder Hans een comedyclub ging openen. Het goede doel was al een paar keer veranderd. Het was ook Wordchild geweest. Maar er was iemand die ik eerder had ontmoet. Dat was de broer van iemand die een optreden organiseerde in Kerk Driel. En daar waren we toen ook, ik en Chris Silos en nog iemand en Hans. We waren toen bij dat optreden eerder, waren we ook bij die mensen thuis geweest en wezen eten van tevoren. Wat al opvallend was. Maar goed, weet je, Hans, ja, maar goed, een heerlijk glaasje wijn erbij, meneer Berger. Wat schitterend. Een heerlijk glaasje wijn, meneer Berger. En maar goed, die broer die had een soort eigen Make-A-Wish Foundation. En uiteindelijk was dan dat optreden voor dat goede doel. En je moet je even voorstellen, de setting van dat legendarische benefiet optreden was, je hebt een soort overdekte passage in een oud, dat is een oud pakhuisachtig pand. En daar zit allerlei horeca in. En het begon al 's middags. En dat had een terras. En op dat terras zag ik hem toen op een gegeven moment ook Gerry van der Klei finaal uitschelden. Musical ster. Heeft in de Arjochie musical gespeeld.
Ja.
Op het terras aan de overkant zat de familie van die Make-A-Wish Foundation. En het feit dat ze niet in hetzelfde café zaten was al best wel een teken aan een wand. En die dude van die stichting die komt op een gegeven moment naar me toe. Want hij kende mij van het vorige optreden. Ja. En zei, mag ik je even spreken? Ik zei, ja, is goed. En we lopen naar het terras. En hij gaat ze zegt, na vandaag willen wij nooit meer iets met Hans Kotman te maken hebben. Nou, dat is ongeveer de lijn, de lijn die we doorlopen hebben. Volgens mij, het staat als bonusverhaal op de DVD, geloof ik, dat we in Maastricht waren. Die vind ik toch wel goud. Dat was trouwens een heel leuk optreden overigens. In Maastricht, weet je. Ik moet het zeker bij zeggen. En toen hadden we achteraf al buiten met allemaal studenten en studentussen staan praten. En Hans die had weer zijn schoen uitgetrokken en aan zijn oor gehouden, omdat hij met Shakespeare aan het bellen was. En toen,
natuurlijk.
Het was een dinsdag in Maastricht en we wilden nog uit, want we hadden een topoptreden gehad en we waren mooie studentes en we zaten echt vol adrenaline. En dan kun je naar de à la bonheur, de Nalla, op dinsdagavond. En daar was het allemaal, een feest en mooi. En op een gegeven moment wordt Jeroen Pater, die er ook was, wordt op zijn schouder getikt door de beveiliging. Hij zegt, ja, daar staat een man buiten, een oudere man, die hebben we net eruit gezet. Maar die zegt dat hij jou kent. Waarop Jeroen, die echt een topavond had, zei, nee, die kennen hem niet echt of zo. Dat is zoiets. Jeroen zegt ook in het docu, zegt van ja, ik was Petrus en ik kende hem niet. En de haan kraaide 3 keer. En wat was er nou gebeurd? Er zijn 2 kanten van het verhaal. En ik laat het aan iedereen die luistert over om te bedenken wat hij het meest geloofwaardig vindt. We hadden sowieso... Het was een periode waarin Hans als catchphrase na alles zei... Waarvan akte?
Ja.
En Patrick Meijer had hem toen de Waarvan akte-tas gegeven. Dat is een prachtige oude leren akte-tas waar hij Waarvan... had geschreven, die Hans overal mee naartoe nam. En hij is de Waarvan aktetas kwijtgeraakt ook in de disco. En hij mocht van de beveiliging niet terug naar binnen om de Waarvan aktetas te zoeken. Hij zou aan een tiet hebben gezeten. Een tiet. En Hans zijn verweer was, dat was natuurlijk een sluitend bewijs, zei dat is onzin. Dat zou ik nooit doen. Iedereen weet, Hans Kotman is een billeman. maar wat Hans zegt is, kijk, Flikker Maastricht werd in die tijd opgenomen. En Victor Reinier, die in Flikker Maastricht speelde, was daadwerkelijk die avond in de à la Bonheur. Dat was zo. En die was zo jaloers op het succes dat wij hadden en de aandacht die wij comedians trokken, dat hij toen ervoor heeft gezorgd dat de beveiliging Hans ervoor uit heeft gezet. Nou ja, dat is natuurlijk ook...
Dat zou nooit gebeuren, want iedereen weet... Victor Reinier is een open ramenman.
British. Dus dat allemaal.
Oké, maar dat over Hans. En wel, een tijdje terug gaf jij me al 3 dvd's.
Yes.
Gewoon echte geperste dvd's.
Ja.
Van de documentaire Hans Kotman, dictator van de comedy.
Er zijn er 100 van.
Er zijn er 100 en wij hebben er 3, of ik mag er 3 van jou weggeven, waarvan akte. Dus ik zou zeggen, als je nu kijkt of luistert, dan ga even naar het YouTube-kanaal van Elektra Podcast. Ga naar deze aflevering en reageer dan even met waarvan akte.
Top, ja.
En laten we zeggen, doe dat binnen 2 weken na het verschijnen van deze podcast. Dan na 2 weken pik ik er 3 mensen uit en die krijgen dan de documentaire, zodat je echt... alles weet van Hans Kotman en alle shows die daar zijn geweest. En alles, al het bonusmateriaal, inclusief het verhaal... waarom ik heel blij ben dat ik ooit tegen Hans Kotman nee zei tegen een optreden. En dat het de allereerste keer was dat ik nee zei tegen een optreden. Waar ik nog altijd heel blij om ben.
Ja, volgens mij staan echt 8 bonusdingen op die gewoon allemaal niet meer in de docu pasten. Chris van den Ende vertelt over dat Hans hem... die bleef vaak bij Hans slapen. Maar ook dat hij Hans hem 's nachts opbelde en zei... Ja, Chris, ik ben nu een pornofilm aan het kijken, Chris. Het is mooi, prachtig. Dat is in een helikopter en dat is met 2 vrouwen. En die man die springt in die helikopter. En hoe hij die liefde met die vrouw bereikt, Chris. Dat is mooi, Chris. Zo mooi. Die liefde van die man is zo groot. Het is zo mooi. Nou, dag, Chris. dat zit erin. Met Hans Kopp naar Berlijn. Volgens mij heeft Roel Zevenburger het er laatst over gehad.
Ja, Roel heeft het over gehad.
Oh ja, nee, dat zit er allemaal in. En allemaal, ja, laten we wel zijn, zeer dierbare herinneringen. Toch ook aan Hans Kopp, man. Want weet je... Ja, het is wel. Deze hele podcast drijft ook op dit soort romantiek.
Het zijn dit soort verhalen. En hij heeft een heel veel van dit soort verhalen mede mogelijk gemaakt. Ja. Maar goed, het is niet de aflevering over Hans Kotman. Het is wel degelijk de aflevering over jou. Je had een lijstje.
Ja, ik weet niet of wil je doen alsof je bruggetjes hebt en shit. En dat je echt gewoon.
Het mag allemaal, maar als jij lijstjes hebt van dingen die je graag wil vertellen, dan be my guest.
Ik zat na te denken over mijn. Inderdaad, de meest.
Hoi, Wouter hier. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van de gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming app even klikt op abonneren of volgen, dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Oké, snel weer terug.
Mislukte optredens. In ieder geval geen die pittoresk mislukken. Niet dingen die mislukken omdat je gewoon zelf het verkeerde materiaal hebt gekozen. Of onvoorbereid bent en genadig op je bek gaat. Maar ik heb eigenlijk...
Dat komt er overigens iets te geroutineerd uit. om te verhullen dat die er niet zouden zijn geweest.
Ja, grappig genoeg kan ik dat dan weer wel ongerepeteerd zo eruit laten komen. Heel grappig. Nee, maar ik heb eigenlijk veel optredens die net die andersoortige... Die geen comedy optredens zijn geweest, maar verwante dingen die gewoon... die gewoon op een epische schaal ergens, waar ergens gewoon een schroef los zat. Ik heb met Jasper Smit voor Q Music, waar ik toen met Jasper een column op had, tegenwoordig wij twee. Ja. Voor het laatste WK waar we wel aan meededen, een voetbalnummer gemaakt. Dat was ons gevraagd. En toen hebben we op Afar l'amore comincia tu, oftewel Scopje, Scopje, de Scop, toen, toen, dat nummer. Hebben toen kop die bal in de goal, toen, toen. Kop die bal lekker in de goal gemaakt. En in juni is er altijd het foute feest van Q Music.
Ja.
In de Brabanthallen. En dan heb je heel veel mensen uit diverse provincies die er naartoe gaan en die een gek hoedje opzetten en dat al heel raar vinden. Of een bananenpak of zo. En daar gingen we dat nummer doen. Want ja, het was vlak voor het WK.
Het is een beetje de toppers, maar dan met minder bekende.
Ja, je hebt ook je music, heb je het programma Het Foute Uur met Guilty Pleasures. Ja. En daar doen ze dan een hele show omheen. Dat jaar kwamen onder andere de Village People optreden. De echte Village People. En ik ben nog echt met ze op de foto geweest. En ik heb een afspraak met ze staan. Dat als ze weer in Amsterdam zijn, dat ze met mijn bootje door de gracht gaan varen. En Jasper en ik waren uitgenodigd om die avond met ze uit te gaan in Den Bosch. En toen hebben we elkaar heel even aangekeken. Zei, oké, het levert een fantastisch verhaal op. En een gescheurde rectum. Is dit het waard? En uiteindelijk hebben we genoeg genomen met de anekdote. Maar goed, dat is een andere podcast. Maar wij gingen dus dat nummer doen. En we hadden in die gigantische hal, hadden we 's middags gesoundcheckt. En achter ons draaide ook de clip mee. En je hebt monitoren voor je.
Want hier komt, dit is wel gewoon echt 15.000 man. Is het over 10.000?
Ja, het is 15.000 man. Ja. Ja. En het probleem is alleen, kijk, een lege hal, soundcheck, op die bal in de goal. Kop die bal. Ja, prima. Oké, hartstikke goed. Kun je het goed horen? Ja, dat is echt de joekels van monitoren. Nou, 's avonds staat er 15.000 man. En Mattie en Wietse, een ander niet meer bestaand duo, die waren aan het DJ'en. En op een gegeven moment, nou, je kent waarschijnlijk van de Key Musical, die zijn ze, Edo en Jasper! En wat er gebeurt als je opkomt voor 15.000 man, is dat je hersenen ongeveer 7,5 seconden dit doen. En toen was ik te laat om in te vallen in de muziek.
Oh, nee.
En het kutte was, het was best een house-achtig nummer. Dus als je de tekst weghaalt, heb je geen idee meer waar je in dat fucking nummer zit. Dus op een gegeven moment, na een paar seconden, ben ik maar gewoon begonnen met zingen. En ik kijk wel waar ik uitkom. En op een gegeven moment, kwam het bij het...
Maar zongen jullie het om en om? Of was het,
zongen nee, we zongen het ook nog samen. Ik geloof dat... Nou ja, Jasper is geloof ik bij mij ingevallen op een gegeven moment. Maar dan hoor je hoe zeg maar wel inderdaad het akkoord niet klopt met je eigen stem ongeveer. En ook heel veel rumoer is natuurlijk ook, dus je hoort jezelf niet zo goed. En op een gegeven moment kwam het bij het refrein aan. En dan daar herkende je weer dat het refrein begon. En ik moest nog 1,75 zin. Nou, dat heb ik teruggezien. Dat was jammer. Met een grote J. Ik heb het beeldmateriaal geknipt en online gezet, maar vervolgens gewoon de oorspronkelijke track eronder gezet. Want dat was echt. En je ziet ook allemaal shots van het publiek. En er zat echt heel veel moeite om ergens één meisje te vinden in 15.000 man die een beetje aan het meehupsen is en de rest al een beetje glazig te kijken. Wat de fuck zijn jullie aan het doen? Het kwam echt af. Oh, dat voelde zo niet kut, maar het was gewoon te... Het is zo'n out-of-body experience dat je gewoon geen idee hebt wat er gebeurt. Maar dat is dus inderdaad, als mensen zeggen wat het grootste publiek dat je hebt gehad, zeg maar 15.000 man, hoe ging dat? Moi.
je doet ook maar één nummer. Je kan niet denken, nou ja...
Weet
je,
pakken ze wel terug met het B-kantje.
Ja, nee, of met de comedy show. Oké, deze bit werkt niet. Nou, zo snel mogelijk eruit. En
nee, de grote les die we daarvan hebben geleerd is, fuck live zingen. Of beter gezegd, zing wel live, maar zing gewoon mee over je eigen track heen. Ja. Haal niet de vocalen eruit. Dat is onzin. Dat hebben we daarna nog steeds bij bedrijfsoptredens waar je moet zingen. En als het enigszins kan en als het genoeg betaalt om het van tevoren op te nemen. Dan gewoon je tracks van tevoren opnemen. Ja. Want anders ga je kapot.
Nou ja, ik kan mij de show vorig jaar herinneren voor iets met stroom... in West-Brabant in een hele mooie abdij.
Prachtige, gigantische kerk.
Galmende bak. Waar het ook heel lastig mee zingen was.
Oh, inderdaad. Er zijn een paar klassieke omgevingen die je naar terugkomen. Kerken. Want ik heb die gedaan. Ik heb Sint-Pieterskerk in Leiden 2 keer gedaan voor studenten. Studenten. Dan maak je een punchline. Komt er een lach terug. Dan ga je weer door. Die
dancehall comedy.
Ja, dancehall. En niet op de Jamaicaanse wijze, zeg maar. Waar nog meer? Oh, mensen denken altijd, ja, zo'n mooie ruimte. Oh, introductieweek voor de UvA in het Engels. En dat was dan inderdaad in de...
Als je... die kerk aan de Amstel toevallig?
De Zuiderkerk.
Ja, de Zuiderkerk.
Is dat die? Ja. En,
daar heb ik...
Want ja, ze moeten namelijk iets van 2.500 nieuwe studenten kwijt in vrij grote zalen. En daar komt iets uit bij de Zuiderkerk. Kerk. Waar de technicus. Mij ging uitleggen hoe je microfoon moet vasthouden. Houden. Ja, gast.
Dat is een hele aparte podcast. Technici.
Ik zeg altijd, theatertechnici houden niet van theater. Die houden van techniek. Die zijn er om ervoor, in eerste plaats voor te zorgen dat alle spullen terug in de oorspronkelijke doos gaan. Maar goed, de Brabant Hallen. Ik heb met Mark van Vliet een scholenvoorstelling. Gratis geld, die al een aantal jaar loopt. Dat is heel leuk. Ik moet zeggen, we hebben bijna altijd leuke optredens. En we hebben die voorstelling echt fucking bulletproof gemaakt voor leerlingen. Dus het gaat over seks en we vloeken. En ik heb Mark echt zien meemaken, die notabene zelf leraar is geweest. Dat hij echt tegen een leerling zegt, nou ga je nou je bek houden, klootzak. En gewoon, holy fuck Mark, doe even chill.
En deze jaar spelen jullie volgens mij uit mijn hoofd voor leerlingen tussen de 14 en de 16, 17.
Nou, hij staat in de boekjes voor bovenbouw.
Ja. Waar ligt die grens?
Nou ja, dat is, het hangt een beetje vanaf. Maar bovenbouw VMBO is het laatste jaar inderdaad. Dus het is vanaf 16 ongeveer.
Ja.
En dat gaat altijd wel gewoon prima. Alleen, dat is ook een klassiek probleem. Voorstellingen worden heel veel geboekt voor lagere leeftijdscategorieën. Zeker scholen. Omdat je hebt heel veel theater voor kleintjes. En je hebt theater voor... zeg maar, voor bovenbouw. En dus er zijn in Nederland echt 15 voorstellingen geweest over het gevaar van loverboys. Er zijn meer voorstellingen over loverboys dan loverboys. En ik denk dat...
Ja, als die leerlingen komen, krijgen ze ook cadeautjes en zo. En dan krijgen ze complimentjes. Dus
ja, precies. Hartstikke leuk om naartoe te gaan. Ja, precies. En weet je, nou, die acteurs, die hebben dan een vriend, die zit in de schulden. En of die, nou, lang verhaal. En er zijn, ik denk dat meer leerlingen in Nederland psychologisch trauma hebben opgelopen van voorstellingen over pesten dan pesten. Maar uiteindelijk, je hebt heel vaak is het van, ja, dan krijg je zo'n boeking binnen van, ja, het is voor VMBO 2, maar het kan wel toch. En ook trouwens ook, het is voor maximaal 110 man op school, 180 man in theater. Maar dat, ja, maar we hebben een hele goede aula, dus het is voor 180 man. En we zeggen altijd ja, want het is gewoon goed geld.
Want even naar die leeftijden. Kan je uitleggen wat het verschil maakt tussen spelen voor een zaal van leerlingen van 14 en een zaal van leerlingen van 16?
Oh, het is heel gedetailleerd. Er is met jongere middelbare schoolleerlingen maakt het uit of je aan het begin van het schooljaar of aan het einde van het schooljaar speelt. Eerste jaar middelbare school is heel schattig, maar eigenlijk te jong voor cabaret comedy-achtige dingen. Tweede jaar kan, maar begin tweede jaar zijn ze aardig. Eind van het tweede jaar hebben ze ontdekt dat ze puber zijn. En is het gewoon hommeles. Dat is heel grappig. Zelfde klas, half jaar of zelfde school, half jaar van elkaar af. Verder, vaak zijn VMBO-scholen leuker dan VWO. Want het is een educatieve voorstelling over reclame marketing. En VWO is iets van, ja, dat weet ik allemaal wel, weet je wel. Ja, dat is dus dat.
Beroepsonderwijs.
En terwijl bij
ten opzichte van
VMBO neem je shit vaak vet serieus. En dus heel vaak gaat het over baantjes en over geld bijverdienen en over hoe je geld besteedt. Maar VMBO'ers toch meer mee bezig zijn, weet je wel. En die gaan ook, vaak ook gewoon dat ze hun hand opsteken. Gewoon is er een vraag. Want het hele concept dat het theater is, dat komt niet altijd binnen. Zeker als je op school speelt in een lokaal waar ik van tevoren het systeemplafond heb gesloopt om er ergens een lamp in te hangen. Zo vaak. Dan zit Mark van tevoren, zit keihard de stress van kak, 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 kak. Het gaat allemaal mis. En ik loop echt 5 minuten van tevoren nog een of andere bouwlamp uit een lokaal te trekken. En er, waar VMBO'ers, die gaan helemaal los. Die gaan, dat is heel erg leuk.
Ja.
Maar we speelden in Muzenis in Amsterdam-West.
Ja.
En ik dacht al, Muzenis, dat is toch... Ik wist niet dat ze daar middelbare schoolvoorstellingen deden. En toen kwamen we daar en toen waren we geboekt voor groep 8. Dat is...
De laatste klas van het lager onderwijs.
Ja, die leerlingen waren zeg maar 40-50% jonger dan in het boekje staat. En je denkt, ja, maar hoe dan? Hoe ook? En toen hebben we, en daar kwamen ook echt ter plekke pas achter. Terwijl die show, jongen, dat gaat over masturberen en neuken en bijbaantjes en vakken vullen.
Ik ook niet in die combinatie.
En tuurlijk wel. En in die volgorde. Uiteindelijk gaat het altijd, iedere voorstelling gaat uiteindelijk over Loverboys. Dat is hoe het gaat. En daar hebben we de helft van de voorstelling uitgegooid. En het idee van de voorstelling is dat je €50 kan winnen. En die kan je ook echt winnen. We hebben echt €50 in een glazen kistje. Voor een middelbare scholier is... Een middelbare scholier €50 laten winnen in een schoolvoorstelling is vet. Ja. Dat is gewoon best wel een tof bedrag. Namelijk, €50 aan een kind van 11 geven is volgens mij strafbaar. Dat is heel raar. Dat is gewoon een heel raar ding. En uiteindelijk blijkt zogenaamd dat wij al hun privégegevens die ze van tevoren in een enquête moeten invullen, dat we die doorverkopen aan een reclamebureau. Middelbare scholieren ofwel geloven het, dat doen ze meestal, en dan morren, maar ja, ze staan onder, weet je, surveillance van die docenten, die lopen dan de zaal uit. Het leukste is inderdaad als er echt heel veel rumoer is van, god, wat kan ik binnen? Maar basisschoolscholieren komen gewoon van hun stoel af, komen en naar je toe en beginnen gewoon je spullen te pakken na afloop. En die begonnen gewoon, die wilden echt hun fucking formulier terug. En die begonnen gewoon ook aan snoeren te zitten en aan Mark's laptop.
Moet je, wat je hebt mij natuurlijk wel eens vaker verteld over deze voorstelling. Dan moet je er wel even ook bij uitleggen wat dat de voorstelling gaat over de invloed van marketing op consumenten. Ja. En of je wel of niet je gegevens weggeeft. In ruil al dan niet voor goederen of diensten. En wat de deal is om de €50 te winnen.
Ja.
Want dat maakte dat deze klas zo boos was.
Oh, nou dat is een andere. Nee, want ja, dat is een extra ding inderdaad. Namelijk, uiteindelijk, we doen een soort Willy Wonka gouden wikkelsysteem. Als je een leuk antwoord geeft op een vraag, krijg je een ticket. Uiteindelijk trekken we 1 ticket uit een doos. Die leerling komt naar voren. En die geven we de keuze. En dan vertellen we met een filmpje wat er eigenlijk zogenaamd aan de hand is. Namelijk, als je die €50 aanneemt, dan gaan al jouw persoonsgegevens die je hebt ingevuld van tevoren en die van iedereen die je hier voor je ziet, vind ik altijd heel leuk om te doen, die gaat naar dit reclamebureau en jij en iedereen krijgt tot je dood gaat, krijgt spam, je ouders krijgen spam, je wordt opgebeld op je verjaardag, banners, pop-ups.
Ja.
En dan neemt iemand de €50. De €50, mensen nemen altijd €50. Het is, geloof ik, in de jaren dat we nu spelen, is 2 keer, geloof ik, misschien 3 keer, is de €50 geweigerd. Maar we hebben 1 keer op een school gespeeld. Toen speelden we 2 keer op een dag. En de eerste leerling, de eerste voorstelling, die weigerde de €50. Dat was inderdaad, dat was een ROC, geloof ik. En die zaten er heel serieus in. Dat is een hele tof voorstelling. En die zei gewoon, nee, ik doe het niet. Ik doe €50 niet.
Hartstikke goed.
En daarna hadden we de tweede voorstelling. En die leerling nam gewoon de fucking €50. Dus die komt er laat, die jongen komt er laat, eerste komt er later achter dat het allemaal nep is. En dat hij gewoon €50 mee naar huis had kunnen nemen. En we hebben 1 keer gehad dat ik tijdens de voorstelling... Ik vertel een verhaal over... Dat er over, vertel een verhaal over het succes van Axe. De DO, dat is een leuk ding van middelbare scholen. Ja. Want het is allemaal AX. En dat er een jongen van 12 is geweest in Engeland die zichzelf heeft doodgedeo'd. Die heeft in een, ik zeg het, in een slecht geventileerde ruimte te veel deo gebruikt. Heeft hartritmestoornissen gekregen. En heeft zijn eigen dood gedeo'd. Helemaal dood gedeo'd. Ja, jammer voor je, Wesley. Ja, was wel het lekkerst ruikende lek ever. Ik denk dat zijn ouders hem, hebben gecremeerd. Ik hoop dat hij nu bij dat urn bij zijn ouders op het toilet staat met de deksel eraf als potpourri. Nou, blijkt statistisch gezien dat als je voor een ROC speelt of een VMBO, dat er best veel mensen in de zaal zitten die iemand kennen die Wesley heet. En als je maar lang genoeg speelt, zit er iemand in de zaal die een Wesley gekend heeft die recentelijk overleden is. En dat krijg je gewoon niet uitgelegd achteraf aan het meisje. Het was heel erg. Ik probeerde dat, die kwam echt heel boos naar me toe. Want dat kan je niet zomaar zeggen en dit en dat. Ja, maar nee, maar ik kies gewoon een naam. Ik doe het niet expres. Dat. En we hebben in Roermond gespeeld op een school, of onder Roermond, waar toen net een schandaal was over dat een docent naaktfoto's volgens mij van zichzelf had gedeeld met een leerling. Zo'n verhaal. En dat was heel groot in het nieuws geweest. En we hadden van tevoren gezegd, we gaan het er niet over hebben. Nee, we gaan het echt niet over hebben. Ook met de school, dat gaan we niet doen. We zeiden, nee, doe maar niet. En fucking 5 minuten staan we op het podium. En in het begin improen we altijd. En dan gaan we gewoon een beetje de school en de gemeente afzeiken. En ik weet niet wat ik zei, maar echt, Mark stond na 5 minuten al gebukt in een hoek van, dude, wat hadden we nou gezegd? Ik meteen erover begon.
Weet je wat je hebt gezegd?
Ik weet niet meer wat ik zei. Even kijken. Je favoriet, oh ja, ik heb altijd, wat is je favoriete leraar? En volgens mij riep ik, oké, maar hij appte je ook leuk. Zo, het ging meteen. Er stond echt koud 5 minuten op het podium. Goed, school, het was heel leuk voorstelling. School was heel coulant in. Maar goed. Maar nee, maar muzen is dat je gewoon, dat je ter plekke achterkomt dat het publiek 50% jonger is dan jij hem in de programmaboekjes hebt staan.
En hoe ging die show? Jullie hebben de helft eruit gegooid, ja. Maar hoe werkte de andere helft?
Nee, educatief blijft er helemaal niks van over. Nee. We hebben er een heel gek verhaal van gemaakt. En we hebben gewoon, het is, ja, we stonden maar gewoon heel veel energie te geven. Maar, ja, maar het stomme is, terwijl je daar staat, wil je eigenlijk de show stilleggen tegen de docenten die erbij zijn zeggen, hoi, even, deze show is dus eigenlijk voor 16+. Dus als je denkt, wat zijn jullie? Nee, het ligt niet aan ons.
Ja.
Wat sowieso trouwens de centrale gedachte is bij heel veel kutoptredens. Dat je eigenlijk heel graag aan het publiek wil zeggen, het ligt niet aan mij. Want mensen denken altijd, als ze je zien en het is een kutoptreden, denken ze altijd, nou, ik vond hem echt hartstikke slecht. En dan denken ze dat jij altijd ook zo speelt. En ook dat, ja, maar het feit dat er om je heen een kettingzaagjongleercongres aan de gang was. Ja, dat heeft natuurlijk niks mee te maken. Het is
absoluut
gewoon
niet.
Puur jij.
Ja. Over puur jij, want je noemt nu shows met Jasper, ja. Met Mark, met Schering en Inslag. Je bent ongetwijfeld ook gewoon solo.
Ja.
Hard de boot ingegaan.
Er zijn een aantal. Ik heb Saxion Hogescholen gedaan, introductieweek. Die heb ik later nog een keer gedaan, toen met jou. En toen was ik in ieder geval gewaarschuwd.
Ja, en toen hebben we, dat was in Enschede.
Enschede,
en
ja.
Dat zou buiten zijn, op een heel groot plein. En er was een soort muziektent opgebouwd.
Ja, en toen hebben we
en dan
gewoon,
was het idee, ze zouden, ik weet nog goed, dat was zo'n rampverhaal. Toen kwamen we aan, zeiden ze, nou, we gaan om 1 uur, of om 12 uur kunnen ze dan de lunchpakketjes afhalen. En dan beginnen jullie om 11:55. Ja. Maar er zitten hier 500 eerstejaars studenten die allemaal elkaar aan het leren kennen zijn. En die gaan niet in 5 minuten die pakketjes hebben. Dat gaat niet werken. En volgens mij zouden we allebei 1/2 uur solo doen of zo. En ik weet dat we toen uiteindelijk van die biertafelbankjes in die muziektent hebben gezet. Ja. Mensen echt geronseld. En toen hebben we allebei volgens mij 20 minuten kunnen spelen voor 20 minuten op die bankjes in die tent. En dat was heel leuk.
Ja, en ondanks het feit dat er inderdaad ook nog muziek schalde voor de gezelligheid uit de luidsprekers over dat plein.
Ja, want de vossenjacht die ze gingen doen, die zou om 11:45 beginnen.
Maar dan denk je, oké. Dan denk je, nou, dit is duidelijk de eerste keer dat deze mensen dit doen. Want op lager beginnersniveau kan je niet beginnen. Tuurlijk wel! Tuurlijk! Ik had hem gedaan 2 jaar tevoren. Ik speelde dat in mijn eentje 1.5 uur. En ze hadden gezegd, het is buiten op het plein en er staat een podium. Bij aankomst bleek dat podium is een sculptuur. Zo'n sculptuur van een soort van een ouderwetse platte kar. Maar dan uitvergroot in steen. Met een balustrade eromheen. Dus een soort, dus je hebt een platte kar in marmer uitgevoerd. X meter hoog. En dan een soort balkonbalustrade eromheen. En ik moest dus van achter die balustrade moest ik mijn optreden doen. Dus ik kwam ook op.
Oh,
al,
wie bedenkt dit?
Ik kwam ook op met Don't Cry For Me, Argentina. Nou, die referentie snappen ze niet.
Joh.
Dat was ook. Dat was, daar moet ik de hand in eigen boezem steken. Dat was misschien niet zo'n goed idee.
En die van Evita.
En ja, precies, daar had ik nog wel aan gehad. Dus dat, het was 11:30 middags. Ze hadden inderdaad hun lunchpakketje. Het lunchpakketje bestond uit een boterham met kaas, een boterham met ham en een appel. Ze zaten aan lange bierbanken over dat gigantische, ook lelijke plein. Dus de helft zit met de rug naar je toe. Dichtstbij zijn de tafel was, ik denk, 7 meter bij me vandaan. Ze hadden de avond tevoren kroegentocht gehad. En op het moment dat ik het podium opkom, of dat die kar opstap, begint het zachtjes te motregenen. Het is een soort komeet van Halley, van een soort alle planeten op één rij van kutheid. Van hoe erg het kan gaan. En ik had toen nog een Google Alert op mijn naam staan, dat als er is een recensie of zo verschijnt, dat je een seintje krijgt. En er verscheen in het lokale blad, in de Tubantia of zo, verscheen een artikel waarin ze een paar van die nieuwe studenten hadden gevolgd doorheen de week. En dat zat, klokslag 12 uur betreedt cabaretier Edo Berger het podium. Maar zijn optreden kan Sandra niet bekoren. Quote, een sneu figuur, zo oordeelt zij. Dat je ook denkt, nee. Het is motregen met een kater en jullie zaten 1 kilometer verderop. En jullie wisten, ik stond niet in het programmaboekje. Jullie wisten niet dat ik kwam. Dat is ook een klassieker.
Oh, wauw.
Dus dat was zo'n ijzige
vraag. Ik vind, overigens, Sandra, als jij nu luistert, of iemand zegt, Sandra, dat was jij, laat dan eens weten hoe jullie dit soort optredens ervaren. En of jullie doorhebben dat wij dat ook niet voor onze lol doen.
Een sneuwe podcast, oordeelt Sandra.
Nee, maar dat is serieus wel een ding. De podcast draait natuurlijk om dit soort verhalen. Ik ben altijd benieuwd naar de mensen die hierbij hebben gezeten. Bijvoorbeeld Guido Weijers, die vertelt over dat hij met een reunie moest die optreden. En er zat 15 man om hem heen die hem konden verstaan, niet leuk vonden. En de andere 150 waren gewoon aan het babbelen. Dus voor hem is dat herinnering aan een optreden wat heel waardeloos was. En ik dacht later, er zijn dus 15 mensen in Nederland die elk jaar als Guido een oudejaars gewoon op tv doet, bekeken door miljoenen mensen, zeggen, ik heb hem nog een keer gezien voor 15 man bij een reunie en dat was verschrikkelijk. Maar daar was ik wel bij.
Ja, maar ik moet wel zeggen, dit, als het hierover gaat, zeg ik dit altijd. We nodigen het ook wel zelf uit. Want de illusie die je wekt bij stand-up comedy is, ik ben gewoon een gast. Ik kom op en ik begin te praten. Je moet het er makkelijk uit laten zien. Dat is het hele ding. En daardoor krijg je mensen die denken, oh, dat kan dus overal.
Ja.
Weet je, er zijn mensen maar die denken.
Denk je serieus dat het collectief aan comedians het zo goed, zo makkelijk laat lijken, dat mensen echt denken, dit kan op een platte kar?
Nee, alleen de mensen die je op tv ziet en al die hele toffe, goede, allereerst goede comedians vaak, en in hele toffe omstandigheden. Dat is wat mensen zien. En dan gaan ze zelf een optreden organiseren en dan krijg je dat. Ja, dat is het probleem. Je moet doen alsof het overal kan. En alsof je het gewoon uit je mouw schudt. Alleen je krijgt mensen die denken dat je echt een konijn uit een hoge hoed tovert. En dan kom je daar en dan hebben ze een hoge hoed, maar geen konijn. Hoezo heb je een konijn nodig?
Die ga jij eruit over.
Jij trekt dat konijn toch uit die hoed? Ja, die factuur kan je vergeten. Ja, dat is het probleem.
Nou is Shirley echt doorgezaagd.
Ja, godver. Ja, dit is, Jezus. Dit komt allemaal, dit trek. Dit gaat van jouw factuur af, hoor. Je kan een stomerij kosten, jongen. Een tapijt moet helemaal gereinigd worden. Ja, nee, maar ja, dat krijg je. Ik heb in... Ik, op magische wijze, ook hoe Als je je ouders uitnodigt om te komen kijken, wordt kosmisch de kans groter dat je finaal op je muil gaat. Ik weet niet wat het is. Maar ik heb finale cabaretteske ooit gedaan. En dat was een optreden waar daar had ik gewoon zelf fout gemaakt. Wel.
Ik had allemaal... festival in Eindhoven.
Eindhoven, ja. 10 jaar bestaan. Het was een leuk festival, maar heeft het ook niet gehaald. En ik was nu heel erg bezig met... Ik wil minder likable zijn op het podium. Ik wil wat grimmiger dingen doen. Daar had ik materiaal voor bedacht. En ik had iets met Geert Wilders, een hele allegorie. En ik had een hele goede halve finale gehad. Want voor mij zaten mensen die gewoon... op de halve finale, echt voor mij, die speelden... slecht, maar ook niet zo slecht dat mensen dachten dat het de hele avond konden afschrijven. En toen kwam ik op, het had er gewoon enorm zin in. En ik rockte hem. En ik dacht, nou! En ik had een aantal festivals gedaan. Ik had beter moeten weten. Maar ik dacht bij mezelf, nou, dit zou nog wel eens kunnen worden. Dus ik had mijn ouders uitgenodigd en een tante van mij. En vervolgens die finale in, is dat Parkstad Theater Eindhoven? Ja,
ik denk het, ja.
En dat zit 800 man, dat zit helemaal vol.
Parktheater.
Parkstad is
heel Limburg.
En ja, toen bleek, ik had allemaal materiaal, had ik veel meer moeten testen. En het was allemaal, het werkte allemaal niet. En ik maakte, na een kwartier dacht ik, jezus. En dan ga je van punchline naar punchline rennen. Zo, misschien vinden jullie dit wel leuk. Nee, dat bedoel ik niet, misschien dit wel leuk.
Werkte dat?
Nee, heel gek. En ook voor mij speelde Martijn van Os, die nu geen cabaret meer doet. Maar Martijn komt uit Brabant, komt er uit de buurt. Die had A, heel veel fans meegenomen. En Martijn, die speelde ook gewoon een hele gezellige Brabant ska. Dat was gewoon een heel gezellig cabaret. Dat was een hartstikke leuke ding. En dan kom ik nou met mensen met een mening. Goed, maar dus Martijn, die had gewoon een hele gezellige sfeer neergezet. En hij had vriendenzaal. En het was ook een finale. En in een finale zitten er mensen die in hun achterhoofd ook denken, wie vinden we de beste? Dat heb je bij halffinales, daar is het minder. Bij de finale doen mensen, ja, wat vind ik eigenlijk van jou? En dat, oh, en toen, het ging echt totaal niet. En toen, dan sta je uiteindelijk zo in zo'n executierijtje op het podium en dan krijg je bloemen. En de juryvoorzitter, geloof ik, die terwijl ze de bloemen geeft en me zoent, zegt nog, we hadden je je zo graag gegeven.
Oh! man!
Geef hem dan!
En, echt voor iedereen in Nederland die ooit in de jury zit, voor wat voor wedstrijd dan ook. Dit soort opmerkingen zijn echt de... Ik vind je een hele leuke jongen, maar ik zie je meer als grote broer.
Ja.
Dit is echt, hou op met die... Toen, je had het gegund, of ik weet ook een verhaal, en ik zal geen namen noemen, maar... iemand die tegenwoordig gewoon veelvuldig op televisie te zien is en het echt heel goed doet. Die Kamerette niet won, maar waarbij de jury zei, ja, we hadden je het wel gegund, maar jij komt er zonder prijs ook wel.
Overigens, dat kan misschien waar zijn, maar zeg het niet.
Nee, precies, zeg het niet.
Niemand
heeft daar iets aan.
Ja.
Maar, anders dan dat jij gemoedsrust hebt om het...
Nou, ik heb na finale cabaretteske heb ik twee... Ook, die blik van mijn ouders in de foyer. En mijn tante Helma. En ook die was stilte.
Was het pijn? Was het teleurstelling?
Het was, ik weet niet. Het was een soort verholen paniek over... Kut, wat moet ik nou zeggen? Wat zei wel altijd, zij moet ook iets tegen mij zeggen. Ja. Nou ja, en ik heb overigens wel een fantastische tip ooit gehad van iemand. Een vriend van haar zat bij, ik geloof het Zuidelijk Toneel. En altijd als die vriend van haar een nieuwe voorstelling had, dan ging ze erheen. En dat is natuurlijk niet altijd even goed. En zij zei, wat je dus altijd kan zeggen bij theater, dat is... Ja, ik vond het een hele verontrustende voorstelling. Dat kan je altijd zeggen. Ja, ik vond het heel verontrustend. Dat is heel goed. Maar ik heb na die finale heb ik 2 weken lang gewoon in mijn badjas YouTube-filmpjes gekeken en vla uit een pak geronken. Dat. Ik moet wel, maar gek een idee, op een bepaalde manier ook wel minder pijn dan Jacques d'Ancona. Na de halve finale Leids die ik heb gedaan met...
En dan, wacht even. Jacques d'Ancona, in Nederland uiteraard bekend als cabaret-criticus en tv-persoonlijkheid.
Nee, in de eerste plaats bekend als jurylid bij de Soundmix Show. Plaats 2, theaterrecensent bij Nieuwsblad van het Noorden. En plaats 3 overigens voormalig lijstduwer van de 50-plus partij.
Ook nog.
Wat natuurlijk heel erg logisch is, dat je dan hem vraagt voor dat hele progressieve, iconoclastische Leids Cabaret Festival, zeg maar.
Ja, maar goed, om te duiden wie dat is.
Die was jury woordvoerder en die ze hadden echt ook, die hadden gezocht naar iets aardigs om te zeggen.
Was dit over jouw solo? Over
mijn solo, ja. Nee, dit is toen ik zelf... Ja. Ik heb 2000 zoveel lijst gedaan, half finale gehaald. En toen een aimabele entertainer met een interessante motoriek. Jezus.
Ja, ik wou zeggen, dat kan je niet eens op je poster
het
zetten.
Het is een aardige jongen, maar wat beweegt hij raar?
Ik bedoel,
vang letterlijke quote.
Als ze dit destijds over Floor van de Wal hadden gezegd.
Ja, was inderdaad.
Het volkomen op zijn plaats. Maar dan had je gezegd, ja, maar dat is wel meer dan gewoon een aimable entertainer. Dat is hartstikke leuk. Wauw, met de interessante...
Dat was echt een quote. Die heb ik ook wekenlang wel gehoord. Dat was heel jammerlijk. Maar goed, dat. En ik heb... over dat als je ouders komen... dat moet je dus gewoon niet doen. Want dan you're jinxing it. Ik was met mijn moeder in Tokio. Mijn moeder ging een week samen naar Tokio.
Ja. En, zoals je doet met je moeder.
As you do with your mom.
Iedereen is wel eens met jouw moeder naar Tokio geweest.
Wie is er niet naar mijn moeder naar Tokio geweest? Tokio is een seksclub, zit aan de oude... De stad.
Ja.
En ik speel heel van het Engels natuurlijk.
Ik bedenk nog wel één ding. Wat je zei, je ouders, weet je nog wat ze uiteindelijk...
Nee, dat heb ik echt verdrongen. Ik heb één beeld. Ik zie mezelf die foyer inlopen. En ik had al lang in de kleedkamer gezeten. Dus dat was ook al een beetje stillig. En ik zie ze. Het is een soort. Het is echt zo'n droom waarin je probeert te praten, maar je mond zit dicht genaaid. Weet je wel? En alles klinkt een soort underwater geluiden. Ja. Ik heb echt. En daarna herinner ik me niks tot ik thuis met een pak vla zit, zeg maar. Dat in mijn handen.
Ja.
En. Ik speel op reis
in Tokio.
Ja.
In Tokio met je moeder.
Ik speel veel in het Engels. Dus overal waar ik naartoe ga, ook zelfs als het vakantie is vaak, dan check ik even of er comedy is. En als je dan gewoon zegt, hoi, ik ben professionele comedian uit Amsterdam. Dus ik had ze gemaild en gezegd, joh, ik ben er dan en dan. En dan heb je een show, een leuk sportje doen. Ja, hartstikke leuk. Ik daarheen met mijn moeder. En dat is dus, het is Tokio, dus je hebt zo'n high-rise. En dan zit je heb je een lift en dat is zo. Eerste verdieping, Thaise massage. Tweede verdieping, sushi tent. Derde verdieping, consultancybureau. Vierde verdieping, Britse kroeg. En dan gaan die liftdeuren open. En dan sta je echt in zo'n Britse kroeg. Want overal ter wereld vliegen ze zo'n meuk, oudgemaakt Guinness shizzle in.
Ja.
En die show was al bezig. En ik, the fuck is er? Hè? Dat is gewoon te gênant. En ik was echt juist tijdstip. En ik vraag, ik stik iemand aan. Waar is Dave? Dat is duur, maar ik had afgesproken. Ik wist niet hoe die eruit zag. Hij staat daar. Ik tik hem aan. Zeg, hoi, ik ben Edo. Hij zo, ja. We hadden gemaild over, ik kwam ook wel optreden. Oh, en met wie had je gemaild? Met jou? Die was ook gewoon vergeten dat ik kwam. En het was het WK. Was het WK toen? Of EK, WK. En dat bleek, de kroegbaas had de show vervroegd, omdat die avond Engeland tegen Wales speelde. En dat waren ze vergeten. Wat op zich niet zo'n punt is, waren het niet dat er 150 Britse voetbalfans in die kroeg stonden om daarna die show te kijken. En die natuurlijk lekker vroeg kwamen om alvast gewoon wat litertjes erin te doen. Ik stond echt zo, god, voor die ene fucking keer dat mijn moeder mee. Kijk man, ik treed op in Tokio. Het gaat echt vet goed. Zo, lo, 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 lo. En echt in een hoekje stond iemand te spelen. En er staat 15 man zitten te kijken die echt wel hardcore waren. Alleen, dit is echt het meest rumoerige optreden dat ik ooit heb gedaan.
En je hebt wel gespeeld?
Ik heb gespeeld. Ik heb 10 minuten punchlines geschreeuwd naar een paar expats en een aantal vriendelijk knikkende Japanners. Misschien dachten ze dat ik... Ik weet niet of zij wisten dat het een optreden was. Misschien dachten ze dat het gewoon iets heel anders was.
Zij dachten, wat een interessante motoriek heeft die jongen.
Ja. Ah, hela, en het zat hem ook knik. Hela, en mabele.
Maar wel om af te sluiten. Wat is het volgens jou dat wij allemaal zo gestoord zijn dat we zelfs aan de andere kant van de wereld, als er dan 15 man zit en eigenlijk het helemaal niet kan om dan toch te zeggen, fuck it, maar ik ben er. Ik ga nu wel...
Oh.
Ik ga dit doen.
Ja.
Ik bedoel, aan je moeder hoefde je niet meer te bewijzen dat je dood kon gaan voor een publiek, doordat je bij cabaretesco had gedaan. Ja,
precies. Als die jongen dat voor 800 man kan, kan hij het ook hier. If I can die anywhere, then I can... Het hangt er vanaf ook in wat voor positie je je bevindt in je carrière, waar je ja of nee tegen zegt. En er is natuurlijk heel veel gezegd over de verslaving die het geeft. Het is een adrenaline kick en het is echt een verslaving. En er zijn natuurlijk weinig beroepen. Je kan uit ieder beroep kan je voldoening halen. Mm-hmm. Weet je, als jij bij een aluminium hoekprofielenfabriek in Os werkt, daar kan je voldoening uit halen.
Ja.
Maar het is wel makkelijker om dat te doen met een beroep waar je waardering krijgt voor iets dat jij persoonlijk gemaakt hebt. Dat betekent ook wel dat als het niet goed gaat, weet je, de highs are high, maar de lows are low. Maar je gaat wel voor die pieken. Het is een beroep waarvan mensen zeggen, oh, dat zou ik nooit kunnen. Oh ja, dat zou ik nooit kunnen. En je krijgt achteraf applaus, omdat mensen het echt een truc vinden.
Ja.
Dus dat blijf je overal doen. Dat gezegd zijnde, meestal in het buitenland. Het is echt een nieuw hoofdstuk waar we geen tijd voor hebben. Maar nou, in ieder geval gemengd internationaal publiek is gemiddeld een stuk vergeeflijker dan inderdaad die willekeurige groep mensen in die willekeurige middelgrote gemeente in Nederland.
Ja.
Want die hebben er zin in, dus zeker in het buitenland. En daarnaast kan je dan weer een foto maken en dan mik je het zo. Kijk, die kroeg stond wel helemaal vol in Tokio. Dus als ik wou, had ik een foto kunnen maken met volle kroeg volle tent ja, vanavond in Tokio.
Ja.
Le voilà, en ik probeer het niet al te veel te doen. Maar ja, als je maar goed mikt met je telefoon, kan je er altijd, leuk uit laten zien.
Precies. Overigens, een leuke opdracht voor jou als luisteraar. Ga eens dit soort foto's doorkijken. Kijk eens goed naar zo'n foto en beslis dan, was dit echt een volle zaal of gewoon een heel goed gemikte foto? Want ik zie hier vaak voorbij komen dat ik denk, ja, als je die vier mensen die er zijn zo bij elkaar zet en er zo weinig van op de foto zet, dan lijkt het alsof het een hele vol was.
Nee, dus de indicatie is als je heel erg op de achtergrond in een hoekje iemand gewoon net een middelvinger in beeld ziet steken. Nou, dat is mijn moeder.
Top man, dankjewel.
Graag gedaan.
Dat was hem, de Elektra podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra en op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!